Goedemorgen. Fijn jullie allemaal te zien op deze stralende zondagmorgen hier in Amersfoort. Ook gasten die van wat verder gekomen zijn. Er is wat familie uit Urk vanmorgen te gast. Die ene die lijkt wel een zus van Grietje, maar misschien dat het ook wel zo is. Dus fijn dat jullie ook gekomen zijn vanmorgen. Natuurlijk allemaal iedereen welkom en fijn jullie te zien. De afgelopen weken, keren dat ik gesproken heb, ging het over de Torah. En eigenlijk over de eerste vijf boeken van de Bijbel. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Dat is dat boek met de lastige naam. En ik ben begonnen in Leviticus, toen Genesis, Exodus. En nu neem ik een soort thema wat er een beetje als een lijn doorheen loopt. En dat is het bloed. En ik had daar nog allerlei andere dingen voor of achter of na kunnen zetten, maar zometeen zal ik uitleggen waarom ik dat eigenlijk maar zo kort gehouden heb. Die eerste vijf boeken, dat noemen ze ook wel de Pentateuch. Dat betekent eigenlijk vijf rollen. En het is eigenlijk één boek, maar ja, omdat het een beetje zwaar is om het allemaal in één rol te zetten, dan moeten die mensen in de tempel zo dragen om die rol op de tafel te leggen. Hebben ze dat opgedeeld in vijf rollen. En ja, de monniken die dat toen allemaal ingedeeld hebben en hoofdstuk en versnummers eraan gegeven hebben, die hebben dat ook maar zo gedaan. En we zijn er eigenlijk een beetje in grote stappen doorheen gegaan. Door Genesis, eigenlijk begin men van Genesis, het is goed. En dan zien we even later dat het niet best is. Mensen keren zich af van God. En dan lezen we in Exodus van het komt goed. God brengt het volk weer uit de slavernij. En vorige keer gesproken over God laat zich kennen. Het is een barmhartige, genadige, liefdevolle God. Exodus 34 vers 6 ging het toen over. Daarna ging de Heer voor Mozes langs en de Heer riep, ik ben de Heer, ik ben een goede God. Ik zorg voor de mensen, ik ben geduldig, trouw en vol liefde. Daarin laat God zich eigenlijk kennen over wie hij is, zijn karakter, zijn liefde voor ons. Later zal het nog gaan over Numeri. En daar gaat het onder andere ook over het naderen tot God. En over de moeizame weg terug eigenlijk. En Deuteronomium. Een soort afscheidsreden, een soort afscheidstoespraak van Mozes. En daarin staat eigenlijk centraal dat we Gods zegen mogen verwachten. God is te vertrouwen. Wat ik een beetje overgeslagen heb, zijn de 10 geboden. En de 10 geboden, ja, die zijn eigenlijk wel overbekend. Dat weten we allemaal wel, hoop ik. Maar ze nemen wel een belangrijke plaats in die eerste vijf boeken. In de eerste vijf boeken, de Torah, wordt ook wel de wet van Mozes genoemd. Maar eigenlijk als je ernaar kijkt, dan gaat het ook over het leven met God. Want de wet begint eigenlijk met het hart, met toewijding, geen andere goden. Niet begeren wat van een ander is. En dan eigenlijk de tong, wat we zeggen. Gods naam niet ijdel gebruiken, geen valse getuigenis spreken, niet liegen. En dan de handen, wat we ermee doen, hoe we dat in de praktijk brengen. Niet moorden en stelen, het houden van de Sabbat. Dus die wet die gaat eigenlijk ook, ja, we kijken dan wel, ja, dat is een soort verzameling van regeltjes en wetjes, do's en don'ts. Maar het gaat eigenlijk ook over hoe we leven. Gerechtigheid, recht doen. Je kan niet iedere dag de wet lezen en vervolgens niet omzien naar je naaste. Maar vanmorgen wil ik eigenlijk een ander spoor volgen door de Torah, door die eerste vijf boeken, of eigenlijk vooral de eerste drie boeken. En dat is de bloedlijn. En dat is ook het thema. Het bloed, heb ik er boven gezegd. Maar je zou kunnen zeggen, het volmaakte noodzakelijke offer. Of het offer. Je kan het allerlei titels geven, of de bloedlijn. We zingen dan soms ook wel van die oude bekende liederen over het bloed. Hè. Er is kracht in het bloed van het lam. Zijn bloed, dat reinigt mij. En nog veel meer van die liederen die we zingen over waarin dat voorkomt. Het bloed van Jezus. Maar wat betekent het eigenlijk? Wat zit daar eigenlijk achter? Hoe komt dat eigenlijk? Waarom is dat zo belangrijk geworden? En ik ga maar een paar kleine stukjes uit Genesis, Exodus aanhalen om ja, daar iets over te zeggen. Een paar kleine gedeelten. Er is nog heel veel meer. Het is eigenlijk echt een lijn, een belangrijke lijn die door de hele Bijbel heen loopt. Van Genesis, begin van Genesis, tot aan Openbaring. En natuurlijk als hoogtepunt het bloed dat vergoten is voor onze zonden, wat we zometeen ook met elkaar gaan gedenken. We gaan terug eigenlijk naar bijna het begin. En dat is Genesis 3. En Genesis 3, daar gaat het over Adam en Eva. En we weten, we kennen allemaal het verhaal wel ongeveer. In het begin was het goed, paradijs, het was allemaal koek en ei. En toen hebben ze eigenlijk, Adam en Eva, verkeerde keuzes gemaakt. En na het maken van die verkeerde keuzes, dan realiseren ze zich plotseling dat ze naakt zijn. En ze worden zich eigenlijk bewust van hun schaamte, maar ook van hun angst, van hun schuld. En dat lezen we in Genesis 3, vers 7 tot 10. Dan ga ik deze er even bij pakken, zoals altijd. Even kijken. Dan ga ik er weer even mee worstelen, zoals altijd. Ah, dat was de eerste slide eigenlijk waarin ik die vijf boeken nog even op een rijtje zette. Genesis 3, vers 7 tot 10 en dan later ook vers 21. En dat ga ik even lezen. Toen begrepen ze dat ze naakt waren. Daarom pakten ze grote bladeren van een vijgenboom en die bonden ze om hun heupen. En aan het eind van de middag begon er een frisse wind te waaien. God liep door de tuin. En toen de man en de vrouw hem hoorden, verstopten ze zich tussen de bomen. Maar God riep de mens, waar ben je? Ik heb me verstopt, antwoordde de man. Toen ik u hoorde in de tuin, werd ik bang, want ik ben naakt. En dan later lezen we in vers 21, God de Heer maakte voor de man en zijn vrouw kleren van dierenvellen. En die kleren moesten ze aantrekken. Dat waren eigenlijk kleren om hun schaamte, om hun naaktheid te bedekken. En ten eerste valt hier al op dat God op zoek is naar die mensen. Het is niet zo dat hij op zoek is om ze te veroordelen, maar hij is op zoek naar ze om ze te helpen. Om die schaamte, die naaktheid te bedekken. En dat is eigenlijk ook ja, de kern van het evangelie. Dat God is op zoek naar u, naar mij, naar jou. Hij wil je kennen. Hij wil een relatie met je. En hij wil je angst, je schuld, je schaamte op zich nemen en wegnemen. Maar we zien hier al dat daar eigenlijk een offer voor nodig is. Want dat kleed van dierenvellen, waarschijnlijk van een aantal schapen of andere dieren, dat moest sterven, zodat die naaktheid, die schaamte bedekt kon worden. Dat moest geofferd worden. De oplossing die Adam en Eva bedacht hadden, was een iets minder praktische oplossing. Dat was vijgenbladen aan elkaar rijgen. En die vijgenbladen die verdorren. Dat is geen duurzame oplossing. Maar dat vel, die bedekking, dat offer wat gebracht wordt, is wel een duurzame, altijd durende oplossing. Tweede stukje waar ik wil even kort bij stil wil staan, is Genesis 8. Een heel bekend verhaal ook weer. Een verhaal van Noach. De zondvloed. En Noach die gaat in de ark met een aantal van zijn familieleden. Van allerlei dieren die meegaan de ark in. En uiteindelijk komt er dan een zondvloed over de hele aarde. En alles wordt eigenlijk vernield. Alles gaat dood. En alleen Noach en zijn familie en de dieren die meegegaan zijn in de ark, die overleven het. En uiteindelijk dan landt de ark weer ergens op de berg Ararat in Turkije waarschijnlijk. En daar komt Noach na verloop van tijd de ark uit. En het eerste wat hij doet eigenlijk, lezen we in Genesis 8 vers 20, is hij bouwde een altaar. Terug? Ah, daar staat hij. Oké, ik zal er niet meer aan zitten anders. Dankjewel, Grace. Genesis 8. Toen bouwde Noach een altaar om offers te brengen aan de Heer. En hij verbrandde reine dieren en vogels op het altaar. Er zijn er altijd van die mensen die vragen van, maar hoe zat dat dan? Waar kwamen die dieren vandaan? Nou ja, dat behandel ik dan wel een andere keer. Dat is weer een van de moeilijke versen. Ik heb zo meteen nog een ander moeilijk vers wat ik wel behandel, maar deze lees ik even overheen. En de Heer rook de heerlijke geur van de offers en hij dacht, ik zal de aarde nooit meer vernietigen. Ook al zijn de mensen slecht en doen ze altijd verkeerde dingen, ik zal nooit meer alles en iedereen doden, zoals ik nu hier gedaan heb. Voortaan zal er altijd een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te maaien. Er zal altijd kou zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht. Nooit houdt dat op, zolang de aarde bestaat. En Noach die bouwt een altaar voor God en hij brengt een offer aan God uit dankbaarheid. En als antwoord belooft God zijn trouw aan Noach en aan zijn nakomelingen en aan ons. God zal dat nooit meer doen. Een grote belofte, maar ook weer een belofte die gekoppeld is aan een offer. We gaan verder. Genesis 22. En ook weer zo'n overbekend verhaal. Abraham en Isaac. En ook hier speelt een offer weer een belangrijke rol. Abraham die krijgt de opdracht van God om zijn zoon Isaac te gaan offeren. En dat is zijn enige zoon. Zijn eerstgeborene zoon. Na Ismaël. En de Heere zei, nadat Abraham daar boven op die berg stond, gehoorzaamheid getoond had, eigenlijk zijn zoon op het altaar gebonden had en klaar stond om hem te offeren, zei de Heere, raak de jongen niet aan. Doe hem niets. Nu weet ik dat je mij vertrouwt en eerbied voor mij hebt. Want je was bereid je enige zoon aan mij te geven. En toen zag Abraham opeens een ram. Het dier zat met zijn horens vast in de struiken. En Abraham pakte de ram en offerde hem in plaats van zijn zoon. En Abraham noemde die plek, de Heer zal voor ons zorgen. Daarom zeggen de mensen nog steeds, op de berg van de Heer zal God voor ons zorgen. En die gebeurtenis die doet ons natuurlijk gelijk ook denken aan het offer wat God gebracht heeft voor ons in Jezus Christus. Om hem te offeren, te laten sterven voor onze zonden. Alleen hier komt het niet zo ver dat Isaac moet sterven. Want God voorziet in een ander offer om in zijn plaats te sterven. En dan vraag je af van, maar waarom moest Abraham dat eigenlijk doen? En dan staat er eigenlijk een heel duidelijk antwoord. Waarin die link ook gelegd wordt tussen die gehoorzaamheid van Abraham en het offer dat Christus gebracht heeft. En dat lezen we in een paar versen in Hebreeën 11, vers 17 tot 19. Door zijn grote geloof was Abraham bereid om zijn enige zoon Isaac te offeren. Abraham die vertrouwde op God, die wist God is trouw. En ik ga die berg op, ik neem een zoon mee, wat er ook gebeurt, het komt goed. God had hem nakomelingen beloofd en tegen hem gezegd, alleen de kinderen van Isaac gelden later als jouw echte nakomelingen. Maar God wilde zien hoe groot Abrahams geloof was. Dus het was niet alleen dat wij dat bedenken, dat het een soort test was van zijn geloof. Nee, dat staat ook in de Bijbel. God wilde zien hoe groot Abrahams geloof was. En daarom moest hij Isaac offeren. En Abraham gehoorzaamde God, want hij dacht, God kan Isaac weer uit de dood terughalen. Dus eigenlijk dacht Abraham met heel veel geloof nog even een paar stapjes vooruit. En dat gebeurde eigenlijk ook. Zo liet God al zien wat er later zou gebeuren met Jezus Christus. En hier staan eigenlijk die twee redenen waarom Abraham dit deed. God wilde eigenlijk laten zien hoe groot het vertrouwen en het geloof van Abraham was. Maar ook dat in dit gedeelte, ook hier in Genesis, al gesproken wordt, al vooruitgekeken wordt naar het offer van Jezus. Het offer, het bloed, staat centraal. Dat is de bloedlijn die we volgen van Genesis tot Openbaring. Er moest bloed vloeien. We maken even een flinke sprong naar Exodus 4. Het volgende stukje waar ik even kort naar wil kijken. Of misschien iets langer naar wil kijken. Want dit is een van die lastige versen. En jullie weten, als ik een lastig vers tegenkom, dan lees ik er niet overheen. Maar dan ga ik er even wat dieper op in. In Exodus 4 vinden we een beetje een vreemd verhaal. Staat een beetje vreemd tussen alle andere gebeurtenissen in. Onderweg van Egypte richting het beloofde land staat hier plotseling in Exodus 4 vers 24. Toen Mozes onderweg was naar Egypte, kwam de Heer in een nacht op Mozes af. Hij wilde Mozes doden. Oh, dat is vreemd. Want Mozes is de man die geroepen is om het volk naar het beloofde land te brengen. En God komt naar hem toe en dan staat daar en hij wil hem doden. Wat is hier aan de hand? Toen ging Zippora, dat is de vrouw van Mozes, vlug haar zoon besnijden. Ze pakte een scherp stuk steen en daarmee sneed ze de voorhuid van haar zoon af. En met de voorhuid raakte ze de voeten van Mozes aan. En ze zei, door dit bloed kun je mijn man blijven. Dat zei ze omdat hun zoon nu besneden was. En toen liet de Heer Mozes met rust. Dus eigenlijk, Mozes gaat niet dood, wordt niet omgebracht door God vanwege de besnijdenis van zijn zoon en het bloed wat gevloeid heeft. Een beetje een lastig vers. We moeten dat eigenlijk even een paar stapjes teruggaan. Waarom gebeurt dit allemaal? En vertalers en uitleggers die worstelen dan wel eens met dit soort versen. Maar je moet dan toch vaak even kijken naar de context, naar wat gebeurt er allemaal. Ten eerste is het vreemd dat God Mozes wil doden. Maar hoogstwaarschijnlijk was de reden dat dat zou gebeuren, dat Mozes niet besneden was. En ja, daar zijn ook verschillen van mening over, maar er staat dat zijn ouders verborgen Mozes voor 3 maanden. En om goed besneden te zijn, moest je eigenlijk naar de tempel, naar de priester toe, om dat te laten doen. En dat hadden ze dus waarschijnlijk niet gedaan. De vrouw van Mozes die grijpt in door hun zoon te besnijden. Dat is een beetje onlogisch. En dan met die bloederige voorhuid raakt ze de voeten van Mozes aan. En sommigen zeggen dan, ja, dat is misschien een soort symbolische besnijdenis alsnog van Mozes. En God laat daarna Mozes met rust. Dus op de een of andere manier wist Zippora, de vrouw van Mozes hier, wat ze moest doen. En dan zegt ze aan het eind, en nu ben je mijn bloedbruidegom. Dus even dat stapje terug naar een paar versen daarvoor. In Exodus 4 vers 22 tot 23. Dan moet jij de farao vertellen dat ik gezegd heb, ik ben de Heer, ik houd van het volk van Israël, alsof het mijn oudste zoon is. Ik heb je gezegd, farao, dat je mijn volk moet laten gaan. Ik wilde dat ze me zouden vereren, maar jij liet ze niet gaan. Daarom zal ik jouw oudste zoon doden. Dat is wat Mozes tegen farao moet zeggen van God. Dus God dreigt hier eigenlijk en die zegt hier, ik ga jouw oudste zoon doden. En Zipporah, de vrouw van Mozes, die realiseert zich dat haar eigen oudste zoon niet besneden is. En ze realiseert zich ook dat zijn leven dus eigenlijk in gevaar is. Zipporah was de dochter van Jethro, dat is dan de schoonvader van Mozes. Nou, Jethro was niet gelovig eigenlijk. We lezen wel over zijn soort bekering in Genesis 17, maar dat is weer een ander verhaal. Weer een andere preek, zeg maar. Maar in Genesis 17 lezen we ook, voortaan moet elke jongen besneden worden. Als hij 8 dagen oud is, niet alleen de jongens van je eigen familie, maar ook de zonen van je slaven. De zonen die vanaf hun geboorte bij je zijn en de zonen die je van vreemden gekocht hebt. Aan jullie lichaam zal altijd zichtbaar zijn dat wij elkaar iets beloofd hebben. Dus die besnijdenis, dat is een teken van Gods verbond met de mensen. Van dat ze bij elkaar horen. En dan komt het. Mannen die niet besneden zijn, die horen er niet bij. Die moeten weggestuurd worden. Want die houden zich niet aan de afspraak. Die houden zich niet aan het verbond. Die zijn ongehoorzaam. En nu wordt duidelijk waarom dat stukje daar zo staat over die besnijdenis van die zonen van Mozes. Als de oudste zoon van Mozes niet besneden is, dan wil het zeggen dat hij niet bij het volk van Israël hoort. En dat wil ook zeggen dat later, als we zien dat de oudste zonen van de Egyptenaren omgebracht worden, hij in levensgevaar geweest zou zijn. Dus als die zoon niet besneden was, dan zou hij gedood kunnen worden. En Mozes, die moest zich onvoorwaardelijk toewijden aan God. En eigenlijk had hij dat nog niet gedaan. Het is een vrouw die eigenlijk vanuit een ongelovig geslacht komt. Die zorgt dat het wel gebeurt. Zodat Mozes zijn taak op zich kan nemen. En we zien hier weer dat eigenlijk het bloed een centrale rol speelt in eigenlijk die lijn van het verbond, van de afspraak die God met mensen maakt. En voor de oplettende lezer, ook hier zien we al een sleutelrol voor een vrouw in het reddingsplan van God, zoals we dat later ook zagen in het leven van Maria. Een ander plekje waar ik even bij stil wil staan, dat komt later. En dat is in Exodus 12. Dat is het paasfeest. Dat kunnen we niet overslaan als we het hebben over het bloed en over de bloedlijn. En hier zien we ook hoe dat allemaal wat bij elkaar past. Dat verbond, die afspraken, de besnijdenis, het bloed. En het is een belangrijk onderdeel van Gods plan met zijn volk. Ze worden vrijgezet uit de slavernij. Maar ze worden ook vrijgezet van de gevolgen van de dood. En hier gaat eigenlijk gebeuren wat in Exodus 4 al aangekondigd was. Waarin dat ook staat, wat we net gelezen hebben. Laatste zinnetje, ik wilde dat ze me zouden vereren, maar jij liet ze niet gaan. Daarom zal ik jouw oudste zoon doden. Eigenlijk het dreigement van God aan Farao. En dan lezen we in Exodus 12 de geschiedenis waarbij dat ook gebeurt. Als het dier geslacht is, of even een stapje terug, de enige manier om eraan te ontsnappen was als het volk een lam zou slachten. En als ze dan op de deur posten, het bloed van dat lam zouden smeren, zouden verven. Dus dat het duidelijk is van hier is een offer gebracht, hier heeft bloed gevloeid. En als het dier geslacht is, moeten jullie wat bloed op de deurposten doen en op de balk boven de deur. En dat moet gebeuren bij elk huis. En de Heer zei verder, in deze nacht zal ik door Egypte gaan. Ik zal de oudste zoon in elk gezin doden. Ik zal ook het oudste jong van elk dier doden. Ik ben de Heer. Ik zal laten zien dat de goden van Egypte geen macht hebben. Ik straf de Egyptenaren met de dood. Maar jullie zal ik niet straffen. Het bloed aan jullie huizen is het teken dat jullie daar wonen. Als ik bloed aan een huis zie, dan ga ik dat huis voorbij. Als blijkt dat je gehoorzaam bent, dan zal God jouw huis overslaan. In het Engels noemen ze het ook het Passover feest. Het feest van het overslaan. En verder in dit hoofdstuk lezen we in vers 50. De Israëlieten hadden gedaan wat de Heer tegen Mozes en Aaron gezegd had over het paasfeest. En daarna, op diezelfde dag, had de Heer alle stammen van Israël uit Egypte gehaald. Dus ze zijn gered. Eigenlijk zijn ze gered door het bloed aan de deurposten. Het is deze gebeurtenis die ook dan weer verbonden wordt aan het offer van Jezus. Aan het ultieme paasofferlam dat gestorven is voor onze zonde. Dus als we dan zingen van er is kracht in het bloed van het lam of Gods bloed dat reinigt mij. Dan zien we die lijn vanaf, eigenlijk vanaf Genesis tot Exodus die ook nog weer doorloopt in Leviticus tot aan Openbaring. Dat het bloed is een soort bloedlijn, een centrale bloedlijn door de Bijbel heen. En met het hoogtepunt het sterven van Jezus. En zometeen dan vieren we weer het avondmaal. En het brood, dat is een beeld van het lijden, het voorafgaat aan de overwinning over de dood. En het bloed is het beeld van de bevrijding uit de slavernij. Vrijgezet zijn van zonde, opstanding, maar ook eeuwig leven, nieuw leven. Maar dan moeten we ook weer even terug naar die kern waar het om gaat. God wil leven in relatie met mensen die Hij gemaakt heeft. En de mens heeft die relatie verstoord. Schuld, schaamte, angst. En alleen als er een offer gebracht wordt, alleen als er bloed vloeit, kan die relatie hersteld worden. We lezen dan eigenlijk op een mooie manier uitgelegd in Hebreeën 9. Dat ga ik tot slot nog even lezen, dat stukje. Eigenlijk is dat een preek in zichzelf. Wat wil de Heilige Geest ons hiermee duidelijk maken? Dat de mensen in de tijd van de oude afspraak, dit is de Bijbel in gewone taal die ik dan altijd hier lees. En dat is eigenlijk in de andere vertalingen staat onder het oude verbond, de oude afspraak. Niet bij God konden komen. Zolang die oude afspraak bestond, konden de mensen God wel dienen. Maar ze konden niet bij hem komen in de allerheiligste ruimte. Die ruimte van de tabernakel of van de tempel. Ze brachten allerlei offers. Maar diep van binnen bleven ze dezelfde slechte mensen. Ze hadden regels over eten en drinken en over hoe je jezelf moest wassen. Maar al die regels gingen over de buitenkant van de mens. Ze waren geweldig tot de tijd tot God, dat Gods nieuwe afspraak ging gelden. Christus is onze hoge priester geworden. In de veel betere heilige tent in de hemel. Die tent is niet door mensen gemaakt. En hoort niet bij onze wereld. In die tent in de hemel heeft hij gezorgd voor alle goede dingen die nu gebeuren. Christus is daar voor eeuwig de allerheiligste ruimte binnengegaan. Hij bracht zijn eigen bloed mee als offer voor God. In plaats van het bloed van offerdieren. Zo heeft hij ervoor gezorgd dat mensen voor eeuwig gered kunnen worden. Het is niet één keer en dan nog een keer een offer. Zoals later in Hebreeën staat. Nee, eeuwig, voor altijd. Ons lichaam kan weer rein worden door het bloed en de as van offerdieren. Maar door dit betere offer, het bloed van Christus, worden wij ook diep van binnen rein. Dus niet alleen die buitenkant, maar ook die binnenkant. Christus had Gods eeuwige geest in zich. En daarom kon hij zichzelf offeren, terwijl hij zelf niets verkeerd gedaan had. En dankzij dat offer kunnen wij op een goede manier leven en de levende God dienen. Nou, dat is het evangelie van Jezus Christus. Het bloed moest vloeien. We zijn gereinigd. Niet alleen van buiten, maar juist ook van binnen. En dankzij dat offer kunnen wij leven. Hebben we een nieuw leven. Een nieuw leven, een nieuwe relatie met de levende God. En dat is eigenlijk het heerlijke evangelie. Het evangelie van verlossing en van redding. En dan kunnen we ook zeggen, Jezus leeft. Jezus leeft in mij. Zijn bloed reinigt mij. En er is kracht in het bloed van het Lam. Dat is de boodschap. Dat is ook de boodschap die we met elkaar elke maand gedenken als we het avondmaal vieren. Jezus leeft. We zijn gereinigd van buiten en van binnen. Er is kracht in het bloed van het Lam. Amen.